Geliefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingelterrein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Zingen dat gemeente met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, willen wij ook vanavond belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 112, de vers: dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. En dan van het tiende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in de aansluiting erop met elkaar uit Psalm 102, vers 12. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in de Romeinen 10, de versen 1 tot en met 21. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesjes. En een eeuwig leven. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen. Hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen. Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de hele wereld uitgegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal hun lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degenen die naar mij niet vragen. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgebreid tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, willen ook weer samen opnieuw het aangezicht van de Heere zoeken om het werk van zijn Heilige Geest in het midden onder de bediening en onder het luisteren naar het woord. Maar in dat gebed willen wij ook gedenken aan Hessel Visser, die ook deze week een zeer ingrijpende operatie moet ondergaan. We willen dan ook denken aan Maria Wiegel, die hem daarbij zal bezoeken en haar zuster Kobi tot steun zal zijn in deze moeilijke periode. En toen ik thuis kwam en het gebed nog overdacht, kwam ik erachter dat ik broeder en zuster Nieuwland vergeten was, van wie een zus is overleden. We willen dan ook aan hen in het gebed gedenken. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, zo is het weer avond geworden. En zo mogen we weer samen zijn in uw huis met de gemeente. En nu weet u wat het woord heeft uitgewerkt. Of wij de stilte gezocht hebben en het gebed tot u gericht hebben. Heere, vervul mij met uw geest. Heere, kom toch in mijn hart wonen. Wasreinig mij toch van al mijn zonden. Leer mij breken met de zonden. Leer mij de zonden haten en vlieden. En geef in mijn hart toch een verlangen om u te dienen. Uw naam ter eer te leven. U weet wat er gebeurd is. Tussen de prediking van morgen en nu. Of dat het allemaal weer langs ons heen gegaan is. Misschien wel even over gesproken in het algemeen. Over al de noden en de zorgen van de verslaving. Maar eraan voorbij gaan. Dat we allemaal verslaafd zijn aan de zonden. En dat die verslaving ons ten grave bedraagt om eeuwig verloren te gaan. En leer ons toch vanuit die nood roepen, Heere, vervul mij met uw geest. Heere, wederbaar mij door uw geest. Heere, leer en onderwijs mij toch door uw geest. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, dat we zo heilig verlegen mogen zijn. Om door die geest vervuld te worden. Niet eenmaal, maar zoals Paulus het uitdrukt. Telkens weer, voortdurend, hebben we de leiding van uw Heilige Geest nodig. Ook vanavond weer, als we geroepen worden om dat woord te verkondigen. Aan de hand van onze Heidelberger Catechismus. Dan bidden wij u, als u vanavond ons leren wil. Dat geheim van waar wij dat zaligmakende geloof verkrijgen. Namelijk van de Heilige Geest door de prediking van het evangelie. O, laat dat dan vanavond ook praktijk der godzaligheid mogen zijn. Dat vanavond gij onder de prediking van dat heilige evangelie zondaren dat geloof wilt geven. Dat geloof waardoor ze zien dat ze verloren liggen. Dat geloof dat hen leert toestemmen naar recht verloren te moeten gaan. Maar dat geloof dat ook ogen krijgt om te zien op u. Dat in u nou zo'n zaligheid ziet. En dat geloof dat nu ook het middel is, de hand is. Om een geschonken borgen zaligmaker te mogen omhelzen. En uit hem te mogen leven. De apostel Paulus heeft het ons in Romeinen 10 zo duidelijk geleerd. Door het geloof in die naam zult gezalig worden. Laat het vanavond mogen gebeuren. In het hart van de kinderen die erbij zijn. In het hart van de jongeren die ook in ons midden zijn. In het hart van degenen die in middelbare leeftijd zijn. In het hart van onze ouderen. We hebben het allemaal nodig. Hart voor hart. Doet u het dan vanavond toch? Want niemand mag toch onbekeerd voortleven. Niemand mag toch onbekeerd dit kerkgebouw verlaten. U bent er toch zo eeuwig waard. Dat u allen zouden dienen en vrezen. Wat is het verschrikkelijk om in ongeloof voort te leven. Om het bloed van Christus onrein te achten. Om door te gaan op die brede weg. Daarom bidden wij u. Kom toch met die krachtige werking van uw Heilige Geest. En als we dan bidden voor het werk van de zending, dan denken we vanavond toch wel heel in het bijzonder ook aan Hessel, die dinsdag geopereerd moet worden. U weet dat hij ziek is. Ernstig ziek, heren. Het is zo'n ingrijpende ziekte. Wij bidden u zegen de handen van die chirurgen. En dan bent u toch wereldwijd, alom tegenwoordig, ook in Zuid-Afrika. Wil bij hem zijn. Als hij zo ver van familie en vrienden geopereerd moet worden. Maar doe hem ervaren. Ik ben met u. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Geef dat hij het ervaren mag. Gedragen te worden. De vleugelen van het gebed. Wil ook bij Kobi zijn. Als hij haar man los moet laten als hij de operatiekamer ingaat. Wilt u ook bij haar zijn als ze daar zo alleen is. Daarom is het ook een voorrecht. Maria naar haar toe zal gaan. Wilt u ook haar beveiligen morgen over die lange vlucht. Wilt u bij haar zijn en geeft dat ze zo dienen mag. Om ook in liefde de familie ook in deze weg te ondersteunen. Heere, wilt u ons verblijden. Door uw grote Godsdaden. Zegen zowel het werk op de zendingsterreinen. Wil uw koninkrijk uitbreiden. Ook het werk van de evangelisatie. In de gevangenissen. Onder drugsverslaafden. Onder alcoholverslaafden. Onder hen die allerlei verslavingen kennen. Heren, er is maar één kracht die verlossen kan. En dat bent u. Door uw Heilige Geest kunt u de boeien van verslaving losmaken. Zegen daartoe ook het werk van evangelisatie. Wilt u ook bij hen zijn die in de dienst van de barmhartigheid mogen werken. Verpleegkundigen, verzorgenden. Aan hen die het moeilijk hebben door ziekte, door de kwalen van de ouderdom, de gehandicapten. Laat er een liefdedienst mogen zijn. Gedenk ons onderwijs, de meesters en de juffrouw. De docenten, dat we gedreven mogen worden door bewogenheid en liefde tot onze jongeren. Om ze bij de hand te mogen nemen, ze voor te leven en heen te wijzen dat het ware leven bestaat in de omgang met u, in het leven tot uw eer. Zo zoeken wij uw aangezicht voor onze overheid, voor onze vorstin, voor het kroonprinselijk paar. Heren, wat moeten ze ook ervaren, dat ze telkens weer in de schijnwerper staan. Dat er van alles over ze heen komt. Laat ze ook die weg mogen gaan met u de Heer. We bevelen dan ons koningshuis ook hartelijk aan u aan. Denk ook uw volk Israël. Heren, wat zijn er toch veel dingen die ons telkens weer verontrusten. Maar we hebben het gezien, het gaat uiteindelijk om dat volk. Als het gaat om de wereld, gaat het toch uiteindelijk om dat volk waarvan u gezegd hebt dat in het zaad van Abraham de ganse aarde gezegend zal worden. Maar het zal een volk zijn wat u tegen Abraham gezegd hebt, dat een steen zal zijn. Heren, wij bidden u, laten ze toch tot bekering mogen komen. Zoals ook Paulus worstelde op de bekering van Israël, hoe hij gebeden heeft. Of dat zijn broeders tot bekering mochten komen. Het geloof van de Heer Jezus Christus. Zo bidden wij u ook voor de familie Nieuwland. Heren, u hebt ze ook weer een slag toegebracht. Als ze daarin moeten ervaren dat een zuster, hoge leeftijd, door een ernstige ziekte is weggenomen. Het roept hen ook zo toe. Ook zij moeten zo spoedig u ontmoeten. Want het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur en zeker als we al mogen behoren tot de sterken en zeer sterken. Daarom bidden wij u, bereid ze toch toe en voor, voor die grote godsontmoeting. Dat ze het weten mogen dat het bloed gestreken is, de deurposten van hun hart. Denk ze zo samen, ze mogen elkaar nog hebben, bij al de zorgen die er ook bij hen zijn, bij het ouder worden. In hen dragen we al de ouderen hartelijk aan u de Heer op. Denk ook aan hen die hopen te trouwen, aan Johnny en Anja. Wilt u ze ook een gezegende dag geven, vrijdag? Hier is hij staan aan het begin van een huwelijksweg. Wilt u dan met ze meegaan? Dat hun oog geslagen mag zijn op u, de Heer. Wil bij ze blijven en laat hun huwelijk mogen zijn. Een drievoudig snoer. We denken dan ook aan hen die niet tot een huwelijksdag gekomen zijn. Die zo alleen hun weg gaan in stilte. Misschien wel eenzaam, dat weet u. Maar laat ze toch in alles mogen weten dat hun leven geleid wordt door u. En dat dat ook de troost is in hun leven. De Heere weet van mij af. De Heere sterkt mij. En zo zoeken wij uw aangezicht. Groot en dierbare koning. Laat het vanavond goed mogen zijn in uw huis. We hebben dat niet verdiend, het kan ook niet om ons. Maar doet u het om Christus, uw lieve zoons wil alleen. Amen. Gemeente, vanavond is aan de beurt van behandeling zondag 25. En willen dan vraag 65 en het vervolg van deze zondag met elkaar gaan lezen. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkte door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige en zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezend, opdat hij ons door het gebruik daarvan de beloften des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beiden het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Zondag 25 bepaalt ons bij het geloof. We willen dan stilstaan bij het geloof, het sola fide. En de Heere geven ons daarin een rechtzicht te mogen ontvangen. Doch eerst gaan we daarvan zingen en wel uit Psalm 111 en daarvan de versen 2... 3 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En ook het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. 2, 3 en 5. En ondertussen krijgt u in één rondgang de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 84, het derde vers, naar het amen van de preek. Zondag 25 bepaalt ons dus bij het sola fide door het geloof alleen. En we willen dan letten op drie gedachten daarbij. In de eerste plaats de werkmeester van het geloof. In de tweede plaats de versterking van dat geloof. En in de derde plaats het voorwerp van het geloof. Sola fide, door het geloof alleen. Let er dan op de werkmeester van dat geloof. In de tweede plaats op de versterking van dat geloof. En in de derde plaats op het voorwerp van dat geloof. Liefde gemeente, wat heeft een mens toch een moeite met het geloof dat rechtvaardigt zonder de werken? Wat blijft hij daar toch tegen vechten? Om nu enkel en alleen, sola gratia, zalig te worden. We hebben die worsteling vorige week gezien, hoe hij met allerlei tegenwerpingen komt. Maar hij het de Heere voorhoudt, Heere, maar kunnen dan niet een deel van mijn werken iets bijdragen aan de zaligheid? Heere, betekenen mijn werken dan geheel niets als het gaat om zalig te worden? Heere, maar het is toch naar uw woord dat u de werken beloont. Daarom kan ik het maar niet begrijpen. Dat die werken die u toch beloont niet meetellen als het gaat om een zaligheid. Heer, en als die werken dan echt niet meedoen, wat maakt het dan uit hoe ik leef? Dan kan ik toch ook wel zorgeloos leven. En zo komt de mens elke keer weer te strijden tegen dat heilgeheim van het evangelie, de rechtvaardiging van de goddeloze, om niet, zonder enige verdiensten, mijnerzijds. En we zien dat dat nu werkelijk het pit is, het merg van het evangelie. Want welke godsdienst wij ook bestuderen, gemeente, al is het de islam, maar aan mensen die hun leven geven om zich als een bom te laten opblazen, het wordt ze beloofd dat ze in het paradijs zullen komen en zeven maagden op hen wachten. Of wij zien de Rooms-Katholieke leer van de goede werken. Als je dat nou veel en trouw doet, zul je voorkomen dat je in het vage vuur komt en rechtstreeks de hemel ingaat. Maar gemeente, wij hoeven niet naar de islam te kijken of naar Rome. Want die gedachten die leeft ook in onze gezind. Is het niet in evangelische kring dat mensen aangespoord worden om zoveel te doen voor Jezus? Ze moeten zoveel. Maar is het ook niet in onze bevindelijke kring dat we nog zoveel steunen? Onze ervaringen, de wonderlijke leiding in ons leven. Wat moeten we allemaal, gemeente, ervan afgebracht worden. En het leren, door het geloof alleen zult gezalig worden. Wat is het vernederend om te horen dat onze beste werken nog bevlekt zijn met de zonden en onvolkomen. En nou is vanavond opnieuw hartelijk te capituleren. Gemeente, capituleer vanavond toch eens. En laat u nou eens zaligen op dat volkomen werk van Christus alleen. En dan hebben wij zo iemand hier aan het woord die gecapituleerd is. Die al zijn wapenen van verzet heeft ingeleverd. En die zich wil laten zaligen. Als we daar lezen aan het begin van vraag 62. aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Daar heb je er zo een, die zich overgegeven heeft, toen hem alles uit handen geslagen is en hij niets had om te betalen. En hij het kreeg te zien dat de enige offerande van Christus nou zijn volkomen zaligheid inhield. En dat hij die nou alleen door een waar geloof kon en mocht aannemen. Niets uit mij, al uit hem. Daar lag het geheim van zijn zalig worden. En die zaligheid ontvang ik nou, doordat ik hem mag aannemen. Door het geloof alleen. Hem aannemen, Christus. Hij gaat voorop en dan brengt hij al zijn weldaden mee. Ja, want het gaat de ziel niet om de weldaden. Nee, het gaat hem om de weldoener, de Heer Jezus Christus. Het gaat toch een bruid niet om wat de bruidegom meebrengt. Maar het gaat de bruid toch om de bruidegom. En zo mag het ook zijn dat het geloof zich richt op het voorwerp van het geloof, de Heer Jezus Christus. O, en wat is hij dan een rijke bruidegom. En wat brengt hij dan alles mee, waar die bruid nou zo'n behoefte aan heeft. Alles wat zij mist, is nu bij hem te vinden. Vergeving der zonden, eeuwig leven. En dat alles nu uit genade alleen. O, als je die bruidegom lief krijgt. En in hem nu ziet dat hij gans begeerlijk is. En je door het geloof je aan hem mag overgeven. Dan mag je wel eens drijven op de wijde wateren van vrije genade alleen. Verlang je er wel eens naar? Als je nou al die preken hoort over de rechtvaardiging van de goddelozen, over die vrijspraak, vergeving van zonden en het eeuwige leven te ontvangen, om nou een recht te krijgen om straks thuis te komen. Verlang je er wel eens naar onder het preken? Heren, mag ik dat nou ook ontvangen? Heren, mijn ziel schreeuwt naar u. Om ook u te mogen kennen en om door u gezaligd te worden. Leeft het dan ook van binnen? Hoe wordt hij de mijne en ik de zijne? Wel, dan gaat antwoord 65 ons daarin voor. Als daar die ziel gecapituleerd heeft en zegt, aangezien ik dan alleen door het geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig word, van waar bekom ik dan zulk een geloof? Dan hoor je die schreeuw van de ziel, maar hoe wordt hij dan de mijnen? En hoe krijg ik dan deel aan al zijn weldaden? Als dat nou het verlangen van je hart is, o luister dan naar het gezegend onderwijs van de kerk der eeuwen. Want dan wordt daar heel krachtig en klaar gezegd tegen zo'n ziel die zegt, maar hoe wordt Christus dan de mijnen? En van waar bekom ik dat geloof dan, waardoor ik hem mag omhelzen en hem de mijnen mag weten? Wel, dan is het antwoord kort en duidelijk van de Heilige Geest. Hij is het die mij dat geloof schenkt. En dan kunnen we toch allemaal wel denken aan dat woord van de apostel Paulus in de brief aan de Efezen, het tweede hoofdstuk. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gaven. Het geloof is een gave van de Here, en wel in het bijzonder van de Heilige Geest. Want dat heeft Christus zijn kerk geleerd in dat onvergetelijke gesprek dat hij voerde met Nicodemus. Want dan zegt hij dat die wedergeboorte het werk is van de Heilige Geest. Waar die geest getekend wordt als die wind, die werkt. Van waar we niet weten van waar hij komt en heen gaat. En zo is het ook met iemand die van boven geboren wordt. Het is een geboorte gewerkt door de Heilige Geest. En daarom, gemeente. Een dominee kan het je niet geven. Ik kan je het geloof niet geven. Het is wel mijn roeping Een ernstige en dringende roeping tot u. Ja, zelfs wat apostel Paulus zegt, wij bewegen u tot het geloof. Een aandrang en een aansporing om Christus te zoeken en in hem te geloven. Maar het staat mij niet te geven, gemeente. Het ware zaligmakende geloof. Van de kansel kan het indringen klinken. Laat u met God verzoenen. Maar het middel tot die verzoening kan ik u niet geven. Zo is het ook in de opvoeding. We mogen de Heeren het verbond voorleggen. We mogen de Heeren wijzen op teken en zegel dat hij gegeven heeft. Waar hij mee dat verbond bevestigd heeft aan het voorhoofd van onze kinderen. We mogen daar bij de Heeren pleiten. Heeren, bekeert u al mijn kinderen en kleinkinderen. We mogen de Heeren aanlopen als een waterstroom. Maar we kunnen onze kinderen het geloof niet geven. En we kunnen het onszelf niet geven. Van waar bekomt gij dat geloof? Van de Heilige Geest. O, dat antwoord dat snijdt al mijn mogelijkheden af. Om uit mijzelf te geloven. En daarom is dat antwoord ook voor mij zo vernederend. Het is zo verootmoedigend dat ik niet geloven kan. Dat ik niet aannemen kan wat mij in het evangelie geschonken wordt vanuit mijzelf. En daarin moet ik leren dat zalig worden nu een eenzijdig godswerk is. Dat niet alleen Christus de gave is die gegeven wordt. Maar dat ook het geloof om Christus aan te nemen een gave van de Heer is. Dat de Heer nou niet alleen de spijze geeft tot eeuwig leven. Maar dat hij mij ook een mond geeft om die spijze te eten. Het is al uit hem. Het is alles door hem. En het is alles tot hem. Hij geeft de wortel. Hij geeft de wasdom. En hij geeft de vrucht van het nieuwe leven. Maar gemeent als je daarvoor vallen mag. Als je vanavond dat de Heere toestemmen mag. Dat het eerder mogelijk is dat ik met een hand een ster aan zou raken. Dan te geloven uit mijzelf. Als je dat nou vanavond mag aanvaarden en zeggen, Heere, ik kan het niet. En als je dan horen mag dat het een gave God is. Wat is dat dan ook vertroostend en bemoedigend en verblijdend. Want als de Heere nou gezegd had dat ik uit mijzelf moest geloven. Dat ik dat geloof uit mijn hart moest voortbrengen. O, wat zou het bij de eerste of de beste beproeving al bezwijken. Het geloof uit mijzelf zou geen stand houden. Als daar de beproeving zou komen, het zou binnen de kortste keren verdorren. Als daar de zorgen van het leven komen, het zou verstikt worden. Nee, als het geloof uit mij zou komen, het zou nog geen uur stand kunnen houden in de uren van beproeving en verzoeking. Maar wat is het dan een troost dat de Heere dat geloof wil schenken en dat het geloof zijn gave is. En dat dat nu het werk Gods is, dat de eeuwigheid kan verduren. Als Gods geest dat geloof in mijn hart werkt. Dan zal het bestaan, dwars door al bestrijdingen, aanvechtingen heen. Want hij zal niet verlaten het werk dat zijn hand begon. Als Gods geest dat geloof in mij werkt, dan zal het geloven tegen alle onmogelijkheid in. Want het is uit God en wat uit God is, dat bestaat in der eeuwigheid. Wat God gegeven heeft, gemeente, dat kan ik nooit meer kwijtraken. En daarom is het zo vertroostend. Als vanavond gezegd wordt. Van waar bekomt gij zulk een geloof? Van de Heilige Geest. Dat snijdt al de verwachtingen van mij af. Maar dat geeft mij een verwachting. Van hem die nooit beschaamt. Ja, zegt misschien iemand. Maar als ik nou niet uit mezelf. Dat geloof kan naar voren brengen. En als het mij geschonken moet worden, dan moet ik het maar afwachten. Tot het mij één keer geschonken wordt. Zou dat de bedoeling zijn van de opstellers van onze Heidelberger? Nee. Want dan gaan ze ons aanwijzen de weg waarin de Heilige Geest dat geloof zal geven. Namelijk, als ze vervolgen nadat ze gezegd hebben van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. Zo wil de Heilige Geest dat geloof gaan geven, wanneer hij zijn dienstknechten uitzendt om dat evangelie te gaan verkondigen. Zo wil de Heer onder de verkondiging van het evangelie aan zondaren dat geloof gaan schenken in dat evangelie. Daarom moet u Romeinen 10 nog maar eens spellend thuis, aandachtig en biddend lezen. Want daar ligt ook de sleutel, hoe je dat geloof mag ontvangen als daar de apostel zegt. En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben. En hoe zullen zij horen zonder die het hun predikt. Daar wordt het middel aangewezen, waardoor wij dat geloof mogen verkrijgen. Zo is dan, zegt apostel Paulus, het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Zo wil de Heere dan dat geloof gaan schenken als hij zijn dienaren uitzendt om dat heilige evangelie te gaan verkondigen. Opdat zielen het zouden horen en het woord zouden geloven als het hun verkondigd wordt. Paulus gebruikt hier een woord dat wijst op het proclameren, de boodschap van de hemelse koning. Alzo, zegt de Heere, die in mijn geliefde zoon gelooft, zal niet verloren gaan, maar het leven hebben tot in eeuwigheid. En zo wil de Heere de prediking geven als het middel waardoor hij het geloof wil werken in het hart van een zondaar. En dat is heel eenvoudig te begrijpen, jonge mensen. Om het leven in stand te houden, geeft de Heer ons levensmiddelen, brood en melk. Om ons te genezen, geeft hij geneesmiddelen, bepaalde medicijnen of behandelingen. En om ons het eeuwige leven te schenken, geeft hij de genademiddelen. En het genademiddel bij uitstek is de prediking van het heilig evangelie. De prediking van het heilig evangelie. Daar valt alle nadruk op. Is het niet wet en evangelie? Jazeker. Maar het evangelie sluit de wet in. Maar ik denk ook dat onze Heidelberger, wanneer ze dit zo neerschrijven, dezelfde gedachten hebben als Ralf Erskine als hij zegt: de wet heeft velen overtuigd, maar nooit een zondaar bekeerd. Een dienstknecht van Christus kan en moet de wet tot vele goede en zeer nuttige doelen prediken. Maar het is eigenlijk de prediking van het evangelie die de ziel gewillig maakt om zich van God te laten zaligen, wanneer het met de kracht des Heren gepaard gaat. Het heilig evangelie. Ja, dat sluit de prediking van de wet in, want Christus, hij is toch immers de vervuller van de wet. Gekomen om de wet volkomen te gehoorzamen, voor ongehoorzamen. En zo drijft die wet uit tot Christus. Maar wat wint de ziel in? Wat doet hem buigen? Wel als hem verkondigd wordt de liefde van Christus in het heilige evangelie. Als hij getekend wordt als die zaligmaker die zich liet kruisigen op de heuvel van Golgotha. Als hij daar hangt en de ziel gaat het zien, hij hangt daar voor mij. O, dan wordt er een overgave geboren om nou door hem, hem alleen, gezaligd te worden. En zo wil de Heere door de prediking van dat heilige evangelie als het genademiddel zondaren bekeren. En wat is het dan dwaas, gemeente, als wij denken dat wij buiten de prediking onbekeerd worden. Dat wij het soms wel eens zeggen, en jongeren kunnen het ook wel eens tegen zeggen: ja maar, God kan mij toch ook in de kroeg bekeren. En een ander zegt het wat godsdienstig is. Ja, maar als ik zondag door de bossen wandel of langs de zee en ik geniet van de natuur van God, dan kan God mij toch ook daardoor bekeren. Ja, dat is waar. God is almachtig en God heeft de middelen niet nodig. Maar God bindt ons aan de middelen die hij gegeven heeft. Wat is het hoogmoedig en dwaas als wij het beter weten als de Heer. Wij moeten daarom niet redeneren wat God kan. Want God kan een mens bekeren, buiten het woord om. Maar God wil een mens bekeren, door het woord. En daar gaat het om. Wij moeten letten op Gods geopenbaarde wil. Want zo zegt ook de apostel Paulus het tot ons. Het heeft God behaagd, daar hoor je het. Het is Gods wil door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Zo wil de Heer het en niet anders. Zo heeft hij het gedaan in het oude verbond. Door de prediking van de profeten. En zo doet hij het ook in het nieuwe verbond. Door de prediking van de apostelen. En dan wil ik maar een heel eenvoudig voorbeeld geven. De Heer had toch immers de Moorman in zijn land rechtstreeks kunnen bekeren. Maar God heeft het behaagd om hem die grote reis te laten maken. Om hem daar in Jeruzalem een rol te laten kopen. Hij heeft het zo geleid dat Filippus moest komen uit Samaria. Op die weg die woest was. Om daar het evangelie te verkondigen. Wij zouden zeggen, wat een omslachtig werk. Het had toch rechtstreeks gekund. Nee, God wilde door het woord en de verkondiging van het woord deze Moorman zalig maken. We kunnen ook denken aan de geschiedenis van Cornelius. Cornelius die bad, moest er niet een engel uit de hemel komen om aan Petrus te laten roepen. Moest er niet een visioen uit de hemel dalen om Petrus te overtuigen. Moest niet de weg gemaakt worden naar Caesarea om daar het woord te verkondigen. Wat omslachtig zouden wij zeggen. En God wil het zo. Want wat lees ik als Petrus daarover spreekt. En als ik daar in het huis van Cornelius begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk als op ons in het begin. En zo wil de Heer het doen. Filippus op de wagen, Petrus in het huis van Cornelius, de dienaren van het woord op de preekstoel. En zo wil de Heer in het hart van zondaren werken. En laten we daarom het niet beter weten, jonge mensen, dan de Heer. Door dit eenvoudige middel van de verkondiging van het woord wil de Heere werken. De mensenstem wil hij gebruiken om Gods stem te zijn. Naaman, die voelde zich daar ver verheven boven. In de Jordaan ondergaan, in die verachte rivier, dat middel is mij te gering. God werkt door geringe middelen. Slijk aan zijn vinger. En zo wil hij ook de dienaren van het woord gebruiken. De prediking van het woord om zondaren zalig te maken. En zo wil de Heer dat ook vanavond doen. Dat hij dat woord laat verkondigen. En dat Gods geest dat woord gaat indragen in uw hart. Zodat dat woord in uw hart zijn kracht gaat doen. En dat u in dat woord gaat horen wat de Heer Jezus zegt. Mijn schapen kennen mijn stem. Ze horen mijn stem, gemeente. Dan valt alles weg onder de prediking. Dan zie je de dienaar van het woord niet meer. Dan zie je de mensen niet meer. Maar dan zeg je, ja, dat is de stem des Heren. God spreekt op mij in mijn hart. Het is heel duidelijk dat die bij elkaar horen. En die mogen ook nooit van elkaar losmaken. Woord en geest. Er zijn mensen die hebben het altijd maar over het woord. Het woord moet het doen. Ze lezen in het woord. Ze geloven het woord. Ze steunen op het woord. Maar het is enkel een verstandsgodsdienst. Want wat hebben wij nodig? Dat dat dierbare woord door de Heilige Geest in ons hart wordt ingedragen. Het moet niet alleen gelezen worden door ons, bemediteerd worden, maar het moet ook door de geest aan ons hart worden toegepast, zodat het een levend woord wordt. Een woord wat in ons leven zijn kracht gaat doen. Wederbaart, vernieuwd, opwekt uit de doden. Woord en geest. En aan de andere kant dreigt ook het gevaar. Als we het altijd maar hebben over de geest. O, dan kunnen wij met onze bevindingen en ervaringen boven dat woord uitstijgen. Ach, het is maar het woord. Maar het gaat erom hoe God het zijn kinderen leert. Ook mis, gemeenten. Het gaat door woord en geest. En onze bevindingen, ze moeten uit dat woord opkomen. En door dat woord getoetst worden. Het moet naar het woord zijn. Maar het gaat om de bevindelijke doorleving van dat woord. Door de Heilige Geest. En als we zo dat eerste antwoord op ons wat laten inwerken, dan liggen daar een aantal aandachtspunten die we nog even u onder uw aandacht willen brengen. In de eerste plaats laat het ons vanavond dus zien. Als gevraagd wordt van waar komt dat geloof? Het wordt door de Heilige Geest gewerkt onder de prediking van het evangelie. Dan laat ons dat dus zien dat het aan de ene kant een afsnijdende zaak is. En dat zalig worden enkel Gods werk is. Maar dat het ons ook vanavond laat zien dat we zalig kunnen worden. Dat God dat middel heeft gegeven waardoor wij dat geloof mogen ontvangen. Namelijk door de prediking van het woord. Wanneer wij biddend opgaan onder dat woord en het uitroepen. Heere, zegen ook mij onder de bediening van dat woord. Want dat is maar een heel eenvoudig voorbeeld. Het zal verschillende keren wel gezegd worden wanneer een mens nat wil worden. Dan moet je toch in de regen gaan staan. En wanneer je door de Heilige Geest bediend moet worden en begeerd te worden, dan moet je toch staan waar het woord verkondigd wordt. Als de dauw die nederdaalt. Als dan de geest de wind is om het te blazen, dan zei die Puriteinse oudvader, worden wij toch geroepen om de zeilen te hijsen. En zo zegt de Heere dat we die genademiddelen waar moeten nemen. Omdat de Heere ze aan ons hart zou willen toepassen en zegenen. Maar het laat ons ook in de tweede plaats zien wat een ontzaglijke verantwoordelijkheid wij hebben. Want als wij dan vanavond leren dat de Heere werkt door de prediking van het evangelie. En dat hij dat vanavond ook wil doen in uw en jouw hart. Wat is het dan ontzagwekkend? Als wij vanavond dan onbekeerd naar huis gaan. Want dan hebben wij de werking van die Heilige Geest tegengestaan. Als hij vanavond door de verkondiging van dat woord in jouw hart wil werken. Klopt aan de deur van jouw hart door de bediening van dat woord. En je houdt je deur gesloten. Oh, dan is het toch niet anders dan een wederstaan van de Heilige Geest. Dat we dat toch beseffen. En dat dat nou vanavond is nood mag worden. Zeg, Heer, ik zit hier al zoveel jaren in deze kerk. En ik ga elke keer nog onbekeerd die deuren uit. Heer, mag het nou vanavond eens zijn. Dat die regen ook mijn hart mag doorvochtigen. Weet je wat een verantwoordelijkheid in de derde plaats. Is het voor de dienaren van het woord. Als vanavond ons geleerd wordt dat de Heer dat middel bij uitstek gebruiken wil. Om zondaren te trekken. Wat een verantwoordelijkheid om dan te prediken dat woord. Naar de zin en mening van de Heilige Geest. Om het zo eenvoudig te preken. Dat de kinderen het kunnen begrijpen. Om zo ernstig te prediken. Dat de hoorders beseffen dat het gaat om een nimmer eindigende eeuwigheid. Dat het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Om zo gunnend te prediken. Dat de grootste der zondaren genodigd wordt om te komen. Om zo afsnijdend te prediken. Dat de hypocriet en de huichelaar ontmaskerd wordt. Om zo te prediken. Dat Gods kinderen voedsel ontvangen op de levensweg. Wie is tot die dingen bekwaam? Wat hebben we dan ook onder de prediking nodig? De werking van de Heilige Geest. En die wetenschap deed Paulus en wij met hem vragen. Bid voor ons, omdat wij een geopende deur mogen ontvangen in het evangelie. En tenslotte, als wij vanavond zien dat de Heere zondaar in het geloof wil schenken onder de prediking, dan kan het niet anders dan dat je liefde krijgt tot de zending. Dat het je hartelijk begeren wordt dat ook daar het evangelie verkondigd wordt. En als dat niet leeft, gemeente, dat is een teken dat je eigen geestelijke leven dor is. Want het is een bekende uitspraak, maar waar. De kerk die niet werft, die sterft. Als we zelf door het geloof mochten komen onder de prediking van het evangelie, dan gunnen we iedereen toch dat ze dat woord mogen horen. De Heere dus werkt dat evangeliewoord in de harten van zondaren tot bekering. En hij werkt onder de prediking van dat evangelie. Het heerlijk geloof dat Christus en al zijn weldaden mag aannemen. Maar dat geloof heeft ook versterking nodig. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De versterking van het geloof. En als wij ons antwoord lezen, dan zien wij dat het direct overgaat over de versterking door het sacrament. Maar dan is het toch wel nodig om er even op te wijzen dat allereerst niet het sacrament het geloof versterkt, maar dat de Heer het woord gegeven heeft tot versterking van het geloof. Want dan denk ik ook aan het woord wat we enige tijd geleden aan de hand van de zendingsreis van Paulus overdachten. Als ze daar komen in Antiochieën, dan zeggen daar de oudsten: mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting in u is, zo spreekt. En daarin zien wij dus dat het woord tot vertroosting is, tot bemoediging, tot onderwijs, tot versterking. En zo wil de Heere dat woord ook gebruiken, niet alleen om dat geloof te wekken, maar ook om dat geloof te onderhouden. Want dat woord, dat blijft een ontdekkend woord, telkens weer. Dat blijft een ontmaskerend woord, dat die zondaar steeds meer en meer ontgrondt en ontbloot. Steeds meer hem uit zijn schuilhoeken uitdrijft, om hem meer en meer op Christus te werpen. Om hem te doen toenemen in de kennis van Christus alleen. Het is het woord dat hem inleidt in de heilgeheimen van het woord en van die heerlijke personen. Het is het woord dat hem bepaalt bij de Vader die verkiest en bij het eeuwig welbehagen. Het is het woord wat hem meer en meer gaat leren van Christus, van zijn verlossing, van zijn voorbidding. En steeds meer en meer gaat leren van de Heilige Geest die in hem werkt, die hem leidt, die hem vertroost en die hem onderwijst. En daarom is het ook het verlangen van de dichter: maak in uw woord mijn gang en treden vast. O, wat krijgt hij een liefde tot dat woord. Het woord wordt voor hem ook een zwaard om de vijanden te mogen ontmaskeren. Het woord wordt voor hem meer en meer een lamp op zijn weg. Om hem voor te lichten in de weg die hij gaan moet. Het woord wordt voor hem de stem van de goede herder, waardoor hij weet mag dat de Heer hem leidt. Daarom moeten wij steeds wel letten. Ook al gaat het hier dan over de versterking door de sacramenten. Dat het woord toch in de eerste plaats versterkt. Het woord dat het leven wekt. Het woord dat het leven ook onderhoudt. En dan moeten we het misschien in die manier ook wel even scherp stellen. U kunt zalig worden, al bent u nooit gedoopt. En al hebt u nooit aan het avondmaal gezeten. Maar u kunt niet zalig worden buiten de dierbare getuigenis van de Heer alleen. Maar de Heer heeft ook naast dat woord de sacramenten gegeven. En door die sacramenten wil hij zijn volk onderwijzen en sterken. En wat zijn dan sacramenten? Wel, dat zijn de tekenen en zegelen, waardoor hij de inhoud van het evangelie ons helder en duidelijk voor ogen wil stellen, maar het ook aan ons hart wil verzegelen, dat het echt waar is, ook voor mij. Je zou van de sacramenten heel eenvoudig mogen zeggen, dat ze het uitroepteken zijn achter het woord. Dat begrijp je wel, jonge mensen. Een uitroepteken, als er niets voor staat, op zichzelf zegt niets. Maar het uitroepteken ontleent zijn waarde aan hetgeen ervoor staat. En als het dan zo staat in het woord, dat die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan zetten de sacramenten achter die belofte een uitroepteken. Het is gewis en zeker. En waarom is dat nou nodig? Dat de Heere die sacramenten gegeven heeft. Wel, dan geeft onze Nederlandse geloofsbelijdenis daar zo'n heerlijke uitleg bij. In artikel 33 wordt het heel duidelijk gezegd. Wij geloven dat onze goede God, moet je eens over nadenken, de sacramenten komen bij een goede God vandaan. Wij geloven dat onze goede God, achthebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods ten ons waard, en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden. Dat is toch wel beschamend. Onze goede God, onze hemelse Vader, heeft acht op ons. En wat ziet hij dan bij ons? Wat ziet hij bij zijn kinderen? Grovigheid en zwakheid. Wat wordt daar dan mee bedoeld, jonge mensen? Als de Heere dan bij zijn kinderen grofheid en zwakheid aantreft. Wel, dan moet je denken aan de ontmoeting van de Heer Jezus met de Emmausgangers. Daar lopen ze treurig over de aarde. Hun meester is gestorven, begraven, steen erop, zegel erop. Het is afgelopen. En dan komt daar die leraar der kerk. En als ze dan hun nood aan hem klagen, wat zegt hij dan? O gij tragen en onverstandigen van hart. Dat is nou de grovigheid en de zwakheid waar onze Nederlandse geloofsbelijdenis hiervan spreekt. En dan denk ik aan de ontmoeting van de Heer Jezus met Thomas. Als daar Thomas zegt, ja, maar ik zal niet geloven, tenzij dat ik zie de tekenen der nagelen in zijn zijden, dan heb je daar de grovigheid en de zwakheid van het geloof, dat maar niet geloven kan, dat Christus opgestaan is uit de doden, tot een volkomen verzoening van al de zonden. En omdat de Heere dat nou weet, omdat de Heere weet wat zijn maaksel is, dat ze zwak zijn van moed en klein van krachten, heeft onze goede God verordend de sacramenten tot onderwijs om daarin te verzegelen wat hij beloofd heeft. O gij tragen van hart om te geloven, daarom geef ik u de heerlijke sacramenten om u daardoor aanschouwelijk onderwijs te geven. Dat ligt in dat woord tekenen. De Heere die wil het heilgeheim van het evangelie aan zijn kleine, zwakke kinderen. Laat ik het zomaar zeggen, kinderen voor jullie. Voor de kinderen die zitten in groep 1 en 2. Die het nog zo weinig van begrijpen. Wat moet je dan als je nog niet kan lezen? Wel, zegt de Heere, dan zal ik je een tekening geven. Dan kun je het zien. Nou, zo klein zijn ook de gelovigen. Dat ze niet geloven kunnen en zegt de Heere, zal ik je het laten zien. Ik zal je een tekening geven van de inhoud van het evangelie. Kom maar. En dan neemt hij Gods kind bij de hand en dan zegt hij, kom maar eens bij het doopvond staan. En zie je dat water in dat doopvond? Kijk eens goed, kind van mij. Dat doopvond, dat wijst jonge reinheid aan. dat je nou in zonden en ongerechtigheid geboren bent. Kijk eens goed naar dat water. Geloof je dat je water nodig hebt om gereinigd te worden? En dan moet je eens goed naar dat water kijken. Als het dan gesprengd wordt aan het voorhoofd van dat kind, dan wordt dat kind gewassen. En zo moet ook jij gewassen worden door het bloed van Christus. Aanschouwelijk onderwijs. Dan neemt de Heer zijn kind mee aan de tafel en zegt, kind, ga eens zitten. En kijk nou eens goed wat er gebeurt. Zie je wat die leraar doet? Hij neemt het brood en dat wordt verbroken. Zie je het, hoe het gebroken wordt? En zie je het als hij de wijn neemt, hoe die vergoten wordt? Zie je het, mijn kind? En waarom is dat nou nodig? Wel, het wijst heen naar mijn lichaam dat verbroken is aan het kruis. En die wijn die wijst nou heen naar dat bloed dat uit mijn hoofd en uit mijn zijden, uit mijn handen en mijn voeten gevloeid is. En dat was nou nodig om jouw zonden te verzoenen. En als je nou dat brood mag gaan eten, zo heb je het nou nodig om door mij versterkt te worden. Tekenen, aanschouwelijk onderwijs, naast de prediking van het evangelie, mogen de Thomassen, mogen de Emmausgangers bij de sacramenten aanschouwelijk onderwijs van de heerlijke inhoud van het evangelie ontvangen van hun zaligmaker. Opdat ze des te meer inzicht krijgen in het heilgeheim van het zalig worden. Maar in de tweede plaats, het zijn niet alleen illustraties, het zijn niet alleen tekenen die heen wijzen naar de betekenende zaak, de inhoud zelf, maar het zijn ook zegelen. En dat is nou zo heerlijk, want dan gaan we het weer zien. Als dan de Heer zijn kind bij het doopvont neerzet. En hij zegt, zie je wat daar nou gebeurt? Ja, Heer, ik zie het. Heer, en ik zie dat daar de leraar het water springt aan het voorhoofd van dat kind. Dan zegt de Heere tot die ziel. Zo zeker. Als dat water gesprengd wordt, zie het mijn kind. Ja, Heere, ik zie het. Wel zo zeker. Als dat water gesprengd wordt aan het voorhoofd van dat kind. Zo zeker zijn ook mijn kind uw zonden vergeven. Hij neemt ze mee. En hij zet ze neer aan zijn tafel. En hij zegt, zie je het, dat het brood gebroken is. Zie je daar, de wijn vlieten uit de kruik in de beker. Ja, Heere, zegt de ziel, ik zie het. Wel zo zeker, als het brood gebroken wordt, zo zeker is mijn lichaam verbroken voor u. En zo zeker als je daar het bloed, de wijn ziet gaan in de beker, zo zeker is het dat ik mijn bloed voor u gestort heeft. En dan is het een teken en zegel dat God de waarheid van zijn belofte bevestigt aan het hart van zijn kinderen. Dan mogen ze het weten, het ligt vast in mijn zaligmaker. En daar wijzen ze heen, doop en avondmaal, naar die enige offeranden. Dan laat de Heer het zien, weet je nou, waardoor je zalig wordt. Ja, Heren, door het bloed van Jezus Christus alleen, door zijn enige offeranden. Mijn kind, ze dan nooit ergens anders de toevlucht nemen dan tot dit offer dat ik gegeven heb tot een volkomen zaligheid. Ja, dan wil hij het ook geven tot voeding. Niet alleen aan de kleinen tot bevestiging, tot ondersteuning, tot versterking. Dat hij het afdrukt in hun zielen. Maar het is ook tot voedsel. Om nu voor te gaan op de weg. Want wat krijgen Gods kinderen te maken met een strijd in hun leven? Wat krijgen zij te maken met hun vijanden? Met wat een moeite. Want van al Gods kinderen geldt dat ze door vele verdrukkingen in moeten gaan in het koninkrijk der hemelen. En daarom zegt de Heer, kom maar. En dan zal ik je ook in het bijzonder aan mijn tafel spijzigen. Zoals je nou dat brood eet en de wijn drinkt. En je door wijn en brood in het leven kracht ontvangt. Zo krijg je nu ook door het lijden en sterven. Door het gelovig zien op mijn zoon de kracht om de kruisweg achter hem te gaan. Met hem mee te wandelen. Zijn voetstappen te drukken. Dat wil ik je geven achter mij aan. En zo wordt het waar. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elkene zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Waarom? Wel omdat ze hebben leren steunen op dat voorwerp van het geloof. Want daar richt deze zondag zich weer heen. En als je die nog eens even rustig leest, dan zal het je opvallen dat tot driemaal toegezegd wordt, enige. Het gaat hier om de enige grond, om het enige offer, om het enige slachtoffer. Er is geen ander grond om zalig te worden dan alleen door Christus. En zo wil dan ook dat sacrament heen wijzen. Zoals Filippus dat vroeg aan de moorman. Toen hij gedoopt wilde worden, hij zegt, wat is nou het voorwerp van je geloof? Is het nou Jezus Christus alleen? En toen zei hij, ik geloof dat Jezus Christus is, de Zoon van God. En zo wil de Heer nou zijn kinderen onderwijzen, door woord en sacrament, door ze af te snijden van al hun eigen verwachtingen, van al hun eigen gronden, om daar de dood op te leren schrijven, om nu alleen hun hoop te mogen vinden in dat enige offer van de Heer Jezus Christus. Waarom? Wel, opdat God alleen de eer zou krijgen. Waar is de roem? Zij is in hem alleen. Die roemen dan in de Heere alleen. En zo gaat de Heere door woord en geest meer en meer onderwijzen. Opdat ik meer en meer hem alleen zou overhouden. Hoe meer hij mij laat zien, mijn eigen onreinheid. Hoe dierbaarder de heiligheid van Christus voor mij wordt. Des te meer ik mijn eigen waardeloosheid en krachteloosheid en hopeloosheid inleert. Hoe dierbaarder wordt mijn Christus. Hoe schuldiger ik mij ga leren gevoelen. Hoe rijker het is wat hij voor mij verdiend heeft. Daar willen woord en sacrament heen werken. Dat er maar één ding overblijft. Christus, dierbare Christus, u bent alles voor mij. U alleen. Amen. Mijn zoeken we opnieuw samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat een kostelijk onderwijs mogen wij toch ontvangen. Uit dat leerboek van de kerk wat u ons gegeven hebt. Als een onwaardeerbare schat, Heer. Waarin de waarheid van uw woord zo helder en duidelijk wordt uiteengezet. En als daar nu een honger is, Heer, hoe bekom ik dat geloof toch? Waar die vraag levendig geworden is, hoe word ik aan Christus verbonden en Hij aan mij? En dan hebt u het gezegd door de Heilige Geest alleen. Die door de prediking van dat heilige evangelie dat geloof werkt en het ook versterkt. Maar wat bent u een goede God. Dat u aan uw kinderen denkt in hun grovigheid en zwakheid. Dat u daartoe ook het heilige avondmaal en de doop hebt gegeven. Heer, en als we dat dan ook vanavond verklaard hebben gezien. Uit het leerboek van de kerk geeft dan toch ook een smart en een heimwee. Een verlangen op dat het ook weer in het midden van onze gemeente gevierd mag worden. Heer, dat dat uit mag drijven. Het zijn door de sacramenten door u ingesteld. O grote koning, baan zelf de weg. En wil geven dat ook uw kinderen versterkt mogen worden. Dat onderwijs mogen ontvangen. Die troost mogen smaken. Dat het gemis ons uit mag drijven. In een worsteling aan de troon der genade. Of gij het geven wilt wat gij hebt ingesteld. Weg wilt nemen wat verhindert. Dierbare koning, dat is uw werk. Daarom bidden wij ook, zoals we dat vanmorgen tegen elkaar gezegd hebben, om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest. Zijn komst alleen die het volmaken kan. Dat we dan roepen mogen, och, dat ge de hemelen scheurt, dat ge nederkwaamt. O koning van de kerk, gedenk aan uw Sion. Wilt gij zelf de treurende vertroosten? Wilt gij zelf de zwakken kracht geven? Wilt gij zelf het weggedrevenen bijeenbrengen? Door uw geest. Zie dan zo in gunst op ons neer. Verzoen het zondige wat er in de prediking was. Gebruik het uwe, omdat het geloof gewerkt mag worden. In de harten van kinderen, jonge mensen, van ouderen. En dat gij door woord en sacrament sterken wilt, ondersteunen wilt. Bevestigen wilt, de waarheid van uw woord, dat alleen het offer van Jezus Christus de volkomen grond en zaligheid is van verloren zondaren. We bidden het u, uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. 103 en daarvan het tweede vers. Thank you. Liefde gemeente, keert huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Zeker.